vond ik dus zelfs nog een foto, Elise, waar ik dus met UX aan heel trots voor de Trump Tower sta.
Nee!
Welkom bij Zoetzuur, de podcast over alles waar we graag een geïnformeerde mening over willen en alles waar we ons op weg naar die mening door laten afleiden. Ik ben Barbara Kluijsen.
En ik ben Elise Fixen. Als rechtgeaarde millennials vinden wij het natuurlijk hartstikke belangrijk om ons te verhouden tot prangende maatschappelijke vraagstukken.
Zoals de opkomst van wellnessrechts en menstruatiearmoede.
Maar we verliezen ons ook graag in wat trivialere zaken die we dan weer veel te belangrijk maken. Gelukkig zijn we niet de enige. En daarom is er Zoetzuur met deze week de We waren toch baas in eigen buik editie.
Samen met journalist en schrijver Angela Wals onderzoeken we hoe het gesteld is met het recht op abortus anno nu. Is het überhaupt een recht? En hoe ruimdenkend zijn we zelf? Vinden we eigenlijk wel dat de vrouw baas is in eigen buik of alleen na een zielig verhaal?
Natuurlijk laten we ons weer afleiden, dit keer door de revival van mode uit de zero's. We eindigen met tips, 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 maar eerst wat zoet en zuur was in ons eigen leven. Barbara, jij was zoet deze week.
Ik ben zeker zoet, Elise, want wat ik zo ontzettend leuk vind is dat we steeds vaker van onze luisteraars horen, oftewel van jullie en hopelijk ook binnenkort van jou, jij, die nu luistert. We krijgen steeds vaker berichtjes via Instagram, voicemails, berichtjes via onze website.
Yeah.
En één is dat gewoon heel erg leuk, omdat er vaak hele leuke reacties komen. Het is ook heel leuk om te horen, als wij het oneens zijn, hoe de kampen een beetje verdeeld zijn. Dat zou je toch in het echte leven, dat ik denk, wat fijn dat we gewoon, dat ik gewoon kan kijken van, heb ik nou echt gelijk of voelt het alleen
ben ik
zo?
Gek?
Precies. Het is fijn om bijval te krijgen. Bijvoorbeeld met mijn hekel aan K3. Dat ik opeens allemaal berichten kreeg van ja, dat heb ik ook. Yes. En ik vind het heel leuk wanneer we berichten krijgen van mensen waarvan je denkt, oh, echt? Wat leuk. Luister jij ook?
Mm.
Bijvoorbeeld een oudere bibliothecaresse.
Oh.
Echt heel gezellig.
Ja.
Maar ook verrassend veel mannen. Mm. En dus ook bij deze een shout-out naar Herman van 52. Die, zoals hij zelf toegeeft, helaas niet meer in de mooi ouder worden leeftijd valt.
Kudos voor het zelfinzicht.
Jazeker. En die dus op K heeft gestemd. Heel goed, Herman. Dus blijf ons berichten sturen. Vinden we leuk. Kunnen we ook wat vaker een shout-out doen. Maar waar ik zoet ben, ben jij automatisch zuur. Vertel.
Ja, ik heb echt een super sneuwe zuur. Ik ben dus heel erg aangekomen.
Wat?
Ja, I know.
Oh.
Ja, en op zich, nou ja, whatever. Maar nu zitten al mijn kleren heel slecht.
Oh.
Dus dat is heel irritant. Dus ik kwam er een beetje laat achter, denk ik. Omdat ik natuurlijk gewoon 1 jaar lang in coronakleren loop.
Mm-hmm.
Maar nu dat ik dacht, deze werkbroek, oh, die zit echt best heel strak. Oh, deze, dit zat me ook echt wel eerst lekkerder. En ik heb 1 broek die heel mooi is, maar die ik dus nu aan had en van een vriendin ook een compliment kreeg. Van, oh, wat een gaaf broek. Ja, het is echt slecht nieuws dat ik deze aan heb, want het is echt mijn allergrootste broek die ik heb. En hij past al heel lang niet meer en nu wel weer. Ik had het zelf niet echt gezien. Dus het is meer, het is niet eens echt een issue, behalve dat dus nu allemaal kleren heel vervelend zitten. Dus dat is echt stom.
Ja, dat is ook irritant. Ik heb dat zelf ook vorig jaar, vlak voordat we op vakantie gingen, midden in de winter moest ik een doorpas doen van mijn zomerkleding. En ik kreeg helemaal niks dicht.
Ik was, wow, hè? Dit ziet er niet uit.
Ja, en dat ik echt dacht, nee, maar we gaan overmorgen op vakantie. En ik heb gewoon niets wat kort is wat dicht kan. En toen kwam Jurre boven en ik stond daar zo heel verbaasd van, heb ik dan alles te heet gewassen?
Ja, dat is het.
En Jurre zei, oh ja, dat had ik al lang gezien. Er zit gewoon wat meer op je heupen.
Oh, ja, ik heb altijd een beetje een raar ook ding dat, zeg maar, als ik net iets zwaarder ben, dat staat me eigenlijk beter in mijn gezicht.
Veel beter.
Maar ja, het is altijd een uitruil. Dus ik ben eigenlijk nog op zoek naar de manier waarop ik, zeg maar, 3 kilo lichter kan zijn dan nu. Maar dan dat het beter staat. Ja, ik weet het niet.
Nee, dan moet je aan de fillers. Even let's get real. Het is natuurlijk heel irritant als je kleding niet lekker zit.
Ja, dat is het vooral. Dus voor de rest, it's fine. Nee, ik vind het wel gewoon, zeg maar, mooier fysiek. Zeg maar, qua lichaam vind ik het mooier in mijn kleren als ik gewoon 3 kilo lichter ben. Maar in mijn gezicht staat het minder goed. Dus heeft iemand een tip waarop je op natuurlijke wijze het volume in je gezicht kunt behouden, maar bij je kont kunt verliezen? Bel me.
Ja, als diegene bestaat, dan is die sowieso...
Heeft hij een businessmodel.
En dan het onderwerp van deze week. In hoeverre zijn we eigenlijk baas in eigen buik? Nou, tot ongeveer een week geleden dacht ik in elk geval dat abortus, ja, alleen in context van landen als Amerika en Polen een issue was. Maar nu bleek opeens in Nederland dat het misschien toch ook anders ligt. Ik las het stuk van Angela Wals en jij ook, Elise, in de Volkskrant op 12 maart. Haal het schuldgevoel over abortus uit de wet. Tegelijkertijd met dat artikel werd er ook een onderzoek gepubliceerd in de Groene Amsterdammer over de anti-abortusbeweging in Nederland. En opeens hadden wij het er allebei ook weer over.
Ja, door het lezen van die twee artikelen realiseerde ik me eigenlijk dat ik helemaal geen idee heb hoe het hier in Nederland geregeld is. Ik dacht gewoon, nou ja, abortus, dat mag, daar hebben we recht op. En het deed mij een beetje denken aan dat als je ziek bent of zo, dat ik dan altijd denk, ik heb geen idee hoe het menselijk lichaam werkt. Ik denk, hoe kan ik zo weinig interesse hebben in mijn eigen lichaam, wat me toch echt door het leven moet dragen? Dat heb ik dus ook met het recht. Dat ik denk nu zo van, oh ja, we hadden toch recht op abortus. Nou, heb je ooit gegoogeld zo van, hoe zit dat eigenlijk? Nog nooit.
Ik heb dat ook heel erg met het heelal.
Ja, ik quote jou even. Als ik over het heelal denk, krijg ik hoofdpijn.
Ja, het is niet chic, maar het is wel waar.
Ja,
ja, en wat ik dus ook niet chic vond, is toen ik die artikelen las, dat ik dacht, oh jee, mijn hoofd vindt dat abortus iets moet zijn als gezondheidszorg. En dat je daar gewoon recht op hebt en dat je daar gewoon helemaal niet toe doet wat iemands achtergrond of wat iemands verhaal daarbij is. Maar dat ik tegelijkertijd denk, ja, nee, dat wil ik vinden. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind wel dat je een heel goed verhaal moet hebben bij abortus. En toen dacht ik, hey, het schuurt dus ook best wel. En ik denk niet dat wij de enigen zijn die daar gemengde gevoelens over hebben. En daarom dachten we, wij komen hier vast met z'n tweeën niet uit. Hier hebben we hulp bij nodig. En daarom hebben we onze allereerste gast.
Yay!
Yay! We hebben Angela Wals bij ons. En ook meteen een internationale gast. Want Angela, waar zit jij op het moment?
In Berlijn. Ja, daar woon ik. In voormalig Oost-Berlijn. Een paar meter van de muur vandaan zelfs.
Hey, en wij weten ondertussen wie je bent. En wij zijn al helemaal fan. Maar misschien dat niet alle luisteraars dat weten. Dus zou je jezelf kort willen voorstellen?
Ja, ik ben schrijver en freelance journalist voor de Volkskrant. Schrijf ik interviews, beschouwingen over cultuur en maatschappij. En ik schrijf essays en die ontstaan vaak vanuit mijn nieuwsgierigheid naar de minder gelijkwaardige verschijnselen in onze maatschappij.
Zou je eens wat onderwerpen kunnen noemen waar jij de afgelopen paar jaar over hebt geschreven?
Over waarom we tegenwoordig niet meer topless zonnen op het strand. Over financiële onafhankelijkheid bij vrouwen. Of ik nog iets als opvoeder moet met het feit dat mijn kind heel wit is en heel blond haar heeft. Dat tegenwoordig kleurenblind opvoeden. Kleur doet er niet toe, dat principe, dat een beetje achterhaald is.
Nou, dat zijn echt allemaal spot-on zoetzuur onderwerpen. Maar daar gaan we het helaas even nu allemaal niet over hebben. Waar we het wel gaan hebben is over jouw artikel van 12 maart. Wat was de aanleiding voor dat stuk?
Ja, het vrouw in noodframe in het abortusdebat, waar ik me al een tijdje aan ergerde. Dus het idee dat vrouwen eigenlijk altijd diep in nood en in een noodsituatie moeten zitten als ze om een abortus überhaupt te overwegen. Het wordt heel erg geframed vanuit het christelijke hoek. Maar ook de voorvechters van abortus en zelfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid van de vrouw, die doen dat soms ook. En wat daar lastig aan is, is dat je dus dan heel snel in een soort hiërarchie valt. Van je hebt een abortus die mag en een abortus die niet mag. En als je niet een intens trieste motivatie hebt voor abortus, dan heb je er eigenlijk ook niet echt recht op. Ik dacht, volgens mij moeten we daarvan af. Want er zijn die frivole abortussen, zo, om zo te zeggen. Dus de vrouw die op skivakantie wil eigenlijk, in plaats van zwanger zijn. Nou ja, ik heb volgens mij bestaat die vrouw helemaal niet, maar dat is een beetje het beeld. Er is niet altijd een diepe nood. En zeker niet in Nederland. In Nederland is abortus natuurlijk al heel lange tijd toegankelijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de vrouwen die een abortus nemen, denken we vaak aan tienerzwangerschappen of
verkrachte vrouwen.
Verkrachte vrouwen, precies. Dus een oplossing voor een zeer schrijnende situatie. Maar heel vaak zijn vrouwen, de sociaal-economische situatie is prima. Die zitten in een liefdevolle situatie. Maar die zijn er nog niet aan toe. Of ja, soms willen ze nog een reis maken. Ja.
Waarom is eigenlijk, ik wil gewoon geen kind nu. Waarom is dat niet reden genoeg? Is dan inderdaad de vraag, waarom moet het een betere reden zijn dan dat?
Precies. En dan komt er al heel snel een morele vinger, wordt er opgestoken naar die vrouw. Van ja, ho, 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 die abortus, ja, het is je zelfbeschikkingsrecht, maar wel een klein beetje voorwaardelijk. Ik vind dus dat we daarvan af moeten. Omdat er volgens mij veel meer vrouwen zijn die vanuit niet zozeer mistroostige externe factoren abortus overwegen of voor een abortus kiezen, maar ook omdat ze intrinsieke dromen en wensen hebben.
Jaren geleden las ik het boek How to Be a Woman van Caitlin Moran. En die beschrijft daarin ook hoe die heeft dan twee dochters en dan is ze nog een keer zwanger. En dan ze denken, oh mijn god, gaan we nou echt nog een keer helemaal weer in die babyfase? Dat willen ze gewoon niet.
Nee.
En dan dan neemt ze dus ook een abortus. Wat moet ik nou zeggen? Ik mag niet zeggen pleegt, heb ik in je stuk gelezen. Maar wat moet ik zeggen? Neemt, ondergaat?
Ja, die laatste twee wissel ik af.
Oh ja, oké. Okay.
Ja.
Ja, dus dan kiest zij voor een abortus. En maar ze praat dan ook nog wel over, zeg maar, ik weet ook nooit waar een embryo ophoudt en een foetus begint. Maar over de foetus als, oh, misschien was het wel de gay son die ik eigenlijk altijd heb gewild. Maar ja,
dus helaas.
En zij staat er ook gewoon helemaal achter en ze wil gewoon niet meer kinderen. En nou ja, het is gewoon een compleet gezin. Dat is natuurlijk ook helemaal prima.
Maar ik denk dan wel, ja, hallo, ik ben helemaal prima ook met je complete gezin. Maar je had toch ook gewoon kunnen zorgen dat je überhaupt niet zwanger werd. Dus
daar zit natuurlijk al best wel veel oordeel
in.
Want volgens mij zijn er best wel veel vrouwen die een abortus nemen die wel aan voorbehoedsmiddelen doen, toch?
Ja, 2/3 van de vrouwen die ongepland zwanger raken gebruikte anticonceptie. En de meeste vrouwen die een abortus laten uitvoeren, veruit de meeste, die hebben inderdaad al een kind. En dan kan het natuurlijk inderdaad zijn dat die economische situatie of er is van alles aan de hand in het gezin. Dus er een noodsituatie waardoor een kind erbij gewoon echt niet kan. Maar de meeste vrouwen voelen zich compleet. Of die zeggen, dit is genoeg. En de manier waarop we nu dan over abortus hebben, zou dus eigenlijk betekenen dat we zeggen van, ja, maar die vrouwen zijn wel een klein beetje schuldig. Die zijn wel, die hebben toch wel een beetje iets fout gedaan als ze dan voor een abortus kiezen. En dat is kwalijk, volgens mij, omdat we kunnen namelijk over abortus hebben, over de gevoelige en de moeilijke kant van het ongeboren leven, zonder die norm, zonder die norm van die vrouw doet iets fout.
En jij zegt daarbij dan in je stuk in ieder geval zo van, en dat hoort al helemaal niet in de wet. Dus hoe je daar dan zelf over voelt is één ding.
Ja.
Maar dat hoort al helemaal niet in de wet.
Nee, precies.
En dat dus staat er dus nu wel in? Hoe
kijk, ik ben niet gevoelloos helemaal voor. Ik heb ook wel eens vrouwen gehoord die dan met een reden voor een abortus kwamen. En dat ik ook een beetje zo ging fronsen.
Oké.
Ja, precies. Het is niet een soort verlenging van je anticonceptie, denk ik dan. Maar goed, dat is dan mijn persoonlijke meting. Maar volgens mij moet het in het debat moet die norm en dat morele oordeel er niet zijn. Maar ik dacht altijd, daar ligt dan onder dat al dat morele gemorrel een dijk van een wet, dacht ik altijd. En waarin dus die overwegingen, die redenen niet langs een ethische meetlat worden gelegd. Dus die redenen voor een abortus zijn belangrijk, maar voor alleen de vrouw zelf. En daar zorgt die wet voor. Maar dat is niet zo, want op de eerste plaats staat abortus in het wetboek van strafrecht. En het is alleen legaal onder een aantal voorwaarden. Dus het is strafbaar tenzij ... En de voorwaarden zijn bijvoorbeeld verplichte voorlichting over alternatieven en de verplichte bedenktijd van 5 dagen. En er staat dus ook in artikel 5 dat iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap met zorgvuldigheid moet worden genomen. En alleen kan worden uitgevoerd indien de noodsituatie van deze vrouw het onomkeerbaar maakt. Met andere woorden, de vrouw moet in nood zijn. Anders heeft ze eigenlijk niet echt recht op een abortus. In de praktijk blijkt die noodsituatie niet echt getoetst te worden. Er worden geen indicaties aangehangen. Een vrouw heeft gewoon toegang tot abortus en het wordt haar ook niet geweigerd. Maar de wet leest als abortus mag wel, maar hoort niet.
Ja, ik denk dan, ja, fijn dat het in de praktijk eigenlijk altijd wel toegekend wordt. Maar ik heb liever dat het gewoon steviger in de wet staat. En dat we niet afhankelijk zijn van de grillen van de tijdsgeest. Of hoe dat bij in zo'n kliniek dan werkt.
Ja, precies. Want ik dacht dan ook ineens. Ik kijk dan naar Amerika, dan naar Verenigde Staten. En ik kijk dan naar Polen. En ik denk, ja, maakt dat die wet dan niet heel erg kwetsbaar? En nou ja, daar zijn dus de meningen over verdeeld. Ik sprak onder meer jurist Aniek de Ruiter van bureau Clara Wichman. Dat is een stichting die zich met de juridische kant van de vrouwenzaak bemoeit. En zij zegt, ja, het maakt de wet wel degelijk kwetsbaar. Want als er een conservatieve regering ineens het plan opvat om die wet wel al onderhevig te maken aan allerlei restricties, kan het zomaar zijn dat er barrières worden opgeworpen voor vrouwen. En dat het vrouwen steeds beetje bij beetje moeilijker wordt gemaakt om toegang te hebben tot abortus. En dat zie je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel erg goed, waarin abortus is toegestaan, hè, Roe versus Wade. Maar dat de ene abortusbeperkende wetgeving naar de andere abortusbeperkende wetgeving wordt aangenomen in de staat, in de hoop dat het ergens dan bij de Supreme Court blijft hangen. Abortusarts Rebecca Gompertz, die zegt ook van, nou ja, je kan nu al zien dat het de wetgeving, de toegang tot de abortuszorg in Nederland niet echt helpt. Want we hebben bijvoorbeeld al niet in elke provincie een kliniek. Hè? Dus je kunt alleen met een speciale vergunning kun je abortussen uitvoeren. En in klinieken kunnen die vergunningen dan aanvragen.
Het is eigenlijk ook al heel gek dat dat inderdaad in een kliniek moet. Precies. En dat niet gewoon.
Zij pleit er ook voor dat een huisarts bijvoorbeeld, hè, dat kan nu ook niet volgens deze wet, huisarts gewoon tot 9 weken de zwangerschap een abortuspil, wat meerdere pillen zijn in de praktijk, kan voorschrijven. Daar wordt dus nu ook over in de politiek gesteggeld. Dus een initiatief werd aangenomen daarover. Yeah. Maar zij zegt dus, het valt eigenlijk al best wel tegen hoe makkelijk het is in Nederland. En dat kan alleen nog maar minder worden, is haar angst. Dat kan anders en dat begint erbij, zegt zij dan, door het uit het wetboek van strafrecht te halen. En dat zou ik ook bepleiten, van haal het helemaal eruit, maak het legaal en haal sowieso de morele wijsvinger, de norm, de noodsituatie eruit. Aan de andere kant, ik sprak ook Joyce Oudshoorn. Zij is emeritus hoogleraar vrouwenstudies en zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de politieke strijd rondom de abortuswetgeving. En als je haar even een half uurtje spreekt, dan heb je door hoe moeizaam deze wet tot stand is gekomen. Omdat het eigenlijk een ultiem compromis is, waarin CDA gerustgesteld moet worden dat vrouwen toch echt niet zomaar, die zijn natuurlijk een beetje labiel en ze kunnen niet echt, als ze zwanger zijn, goed voor zichzelf instaan. Het moest geen abortus op on demand worden. En daarvoor is bijvoorbeeld uit die redenatie dat vrouwen niet zo goed voor zichzelf konden beslissen, is dus die 5 dagen bedenktijd bijvoorbeeld en die noodsituatie uit voortgekomen. En Joyce Oudshoorn zegt van het is gewoon een ontzettend moeizaam tot stand gekomen wet geworden. Dus laten we hem gewoon een klein beetje tweaken. Hè? Laten we die 5 dagen bedenktijd eruit halen. En laten we ervoor zorgen dat vrouwen die abortuspil kunnen voorschrijven. En dan is het ook wel goed. We moeten het ook niet moeilijker maken voor onszelf dan het is. En het valt wel mee in Nederland. Want de wet werkt wel.
Ja, dus de wet werkt wel, maar tegelijkertijd duiken er steeds meer artikelen op over dus pro-life en hoe goed zij eigenlijk een beetje ondergronds bezig zijn en dat ze een soort hele goede SEO-skills hebben, zoals abortusinfo.nu, dat er ook die alternatieve pil die dan wordt aangeboden om zo'n abortuspil weer ongedaan te maken. Ja. Hoeveel zorgen moeten we ons daarover maken?
Ik vind het zorgwekkend, tweeledig, omdat aan de ene kant inderdaad die wet en Kees van der Staaij die benoemde dat ook al in een opiniestuk van hem in het NRC Handelsblad afgelopen februari, dat het hoog tijd wordt om de abortuswetgeving te herzien. En wat hij daarmee bedoelt en wat dat inhoudt, dat zegt hij niet, maar het leest een beetje als, daar gaan we dus even flink aan knagen. Wij kennen inmiddels de uit Amerika overgewaaide technieken en communicatietechnieken die ook in Nederland wordt toegepast door de pro-life beweging, die kennen we. Dus we weten ongeveer hoe dat moet en dat betekent gewoon langzaam zagen in stilte aan die abortuswet. Aan de andere kant baart het me ook zorgen omdat ik denk van ja, dat gaat dus dat abortusdebat alleen maar verder op scherp zetten.
Ja.
Dus ook al is het, gebeurt het allemaal nog steeds in de marge, die abortuslobby groeit wel. En Kees van der Staaij schrijft ook aan bij Jinek. Dus ja, we zien hem ook op nationale televisie op bij een populair programma over die abortuswetgeving in twijfel trekken en het recht op abortus in twijfel trekken. En een voorzichtig komma maar overal achter te zetten. Ja. En hij is natuurlijk, hij heeft rechten gestudeerd. Het is een jurist. Dus ik denk dat hij hier wel een slim juridisch plannetje voor heeft klaar liggen.
Dat vond ik in ieder geval ook heel verontrustend in dat stuk uit De Groene Amsterdammer. Dat beschreef hoe er vorig jaar een wet is aangenomen dat je je doodgeboren kindje kan registreren in de basisadministratie.
Heel mooi.
En dat daar dus een soort onbedoeld bijeffect van is. Dat er dus prompt iemand uit de anti-abortus pro-life hoek een geaborteerde foetus van 13 weken, geloof ik, heeft geregistreerd. Waardoor nu eigenlijk dus de juridische status van een foetus, nou ja, een beetje in de lucht hangt. Zo van, oh ja, als je het kunt registreren in de basisadministratie, dan is het een mens. En als het een mens is, dan mag je het niet doden. Dus
ja.
En nu?
Precies, dat is een fascinerende ontwikkeling geweest, want de duur van de zwangerschap is helemaal niet opgenomen.
Nee.
Dus die doet er niet toe in deze wetswijziging. En dat is precies dat grijze gebied waar dan nu door de pro-life beweging wordt ingespeeld. Want wat is nu de juridische status? Nou, de juridische status van een foetus was altijd dat het geen persoon was. Dus los van wat je ervan voelt en bijvoelt, hè, het was geen persoon. Maar door deze wetswijziging heeft het wel een persoonlijkheid gekregen, want het heeft een naam.
Ja.
En het hele idee natuurlijk van de pro-life retoriek is dat bij de conceptie de beschermwaardigheid van het leven begint.
Ja.
Dus bij de conceptie heb je al een persoon.
Ja.
Ja, ik denk dat dit nog een staartje gaat krijgen. Ik weet niet precies hoe dit juridisch gaat uitpakken, maar het is nu, het spreekt elkaar nu tegen. De wetgeving spreekt zichzelf nu tegen.
En hier merk ik dus weer hoe hypocriet ik hier dus in ben. Want ik hoor dit allemaal aan en ik denk, ja, hiervoor moeten we op de barricades en we moeten gewoon zorgen dat dit niet gaat gebeuren. En ik vind het gewoon heel belangrijk en daar heb ik helemaal geen twijfel over. Terwijl bijvoorbeeld toen we even bespraken van, twee derde geeft aan gewoon anticonceptie te hebben gebruikt. Dan is er ook een stemmetje in mijn hoofd die zegt, ja, dat zou ik ook gezegd hebben.
In de vraaglijst.
Ja.
Zal ik dat ook aangekruist hebben? Ja,
ja, precies. Daarom, dat is toch het sociaal wenselijke antwoord. Dus ik heb wel dan heel veel wantrouwen. En ik kan er ook dus wel een flink oordeel over hebben. En tegelijk, als ik dan even een stapje naar achteren neem, denk ik, ja, ho, wacht eens eventjes. We kunnen ook heel veel oordeel hebben over mensen die drank en drugs gebruiken en vervolgens dure operaties nodig hebben. We kunnen oordelen hebben over mensen die hun levensstijl herhaaldelijk niet aanpassen. Wat is het dan dat ik vind dat we bij de vrouw, waarbij een zwangerschap niet eens alleen met het kind dat er komt, maar ook wat een zwangerschap allemaal doet met je lijf en de risico's daarbij, dat ik vind dat ik daar wel een heel erg een oordeel over mag hebben en dat het misschien ook wel mee moet tellen, terwijl het voor de rest van de gezondheidszorg ook niet geldt.
Je hebt minder oordeel over de gezondheidszorg van
kijk,
dikke mannen.
Het hele idee van eigen schuld, dikke bult. Hè? Dat kun je ook denken in de gezondheidszorg. Wordt ook door allerlei mensen wel gedacht. Maar daar komt de discussie nooit zo dichtbij. Van
moet
wie
je
heeft
ze dan wel helpen?
Moet je ze dan wel helpen? Het wordt wel eens door iemand geroepen.
Ja.
Maar het is veel gangbaarder om die discussie te hebben over abortus. En daar zit bij mij ook veel meer top of mind. Om te denken, ja, misschien was het wel gewoon je eigen schuld, dikke bult.
Ja, maar het gaat natuurlijk ook over ongeboren leven.
Ja.
En dat maakt het, ik bedoel, de bypass operatie, misschien hebben we wel een oordeel over waarom hij hem nodig heeft, maar er wordt geen leven afgebroken. En dat vind ik ook lastig in die discussie, want ik bepleit dan het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de keuzevrijheid van de vrouw. En dat zelfbeschikkingsrecht in het begin van de zwangerschap vind ik zwaarder wegen dan de beschermwaardigheid van het leven. Maar het wordt vaak tegenover elkaar gezet dat een vrouw die voor een abortus kiest haar zwangerschap niet meer ziet dan een klompje cellen.
Hmm.
En aan de andere kant staat daar dan tegenover dat je zegt, vanaf het moment van de conceptie is het al een kind en een kind moet je beschermen. En volgens mij, elke vrouw die een abortus overweegt, niet elke vrouw die denkt daar zo lichtzinnig over.
Nee.
Er zit vaak van alles achter. En ik denk dat ondanks dat wantrouwen wat je ook hebt, Barbara, soms dat je denkt, nou ja, ja, kan toch niet helemaal wegblijven van een bepaald een mening over die vrouw. Van hoe, wat is de aanleiding van je zwangerschap geweest? Is het wel echt helemaal niet jouw schuld? Mm. En wat is de aanleiding van de abortus? Het moet juridisch irrelevant zijn hoe je zwanger bent geworden en waarom en of je een abortus kiest. Die hele aanleiding moet juridisch irrelevant zijn, ja, vind ik. En ik denk dat die zelfbeschikkingsrecht moet gewoon onvoorwaardelijk zijn.
Ja, en dat vond ik zo goed aan je artikel. Omdat ik precies wat jij nu zegt zelf realiseerde. Dat ik dacht, we hebben juist de wet om daar emoties en meningen en gewoon op normen gebaseerde meningen uit te halen. Er zijn heel veel dingen waar juist de wet er is om ervoor te zorgen dat we niet overgeleverd zijn aan willekeur en emotie.
Nou, ben ik het helemaal mee eens. En rondom abortus zal altijd een hoop emotie zitten. En dat een vrouw die voor een abortus kiest automatisch... Kijk, je kunt helemaal achterstaan en toch verdriet voelen. Of helemaal voor vinden dat elke vrouw moet kunnen kiezen en toch een oordeel voelen. En maar het gewicht moet wel liggen op die zelfbeschikkingsrecht. En ik denk dat begint bij dat juridisch helemaal afbakenen.
Je begint je stuk eigenlijk met een anekdote dat jij in een yogastudio heel onbevangen over je eigen abortus begint. En dat een soort schokgolf door de abortusstudio, of door de abortusstudio, door de yogastudio teweeg brengt.
Klopt, ik was inderdaad op weg naar de uitgang van de yogastudio een paar weken na mijn abortus. En ik werd tegengehouden door de yogaleraar. Het was hem namelijk opgevallen dat ik een paar poses had overgeslagen. En hij vroeg zich af waarom ik ze niet deed. En hij vroeg een beetje door. En ik zei ja, maar gewoon een beetje last. En hij vroeg nog een keer. En toen heb ik dus heel eerlijk gezegd dat ik mijn baarmoeder moest ontzien omdat ik net een abortus had gehad. Stilte. Vervolgens zag ik twee yoga-klasgenootjes uit de kleedruimte struikelen omdat ze dus iemand abortus hadden horen zeggen. En de yoga-leraar begon te stotteren. En ik realiseerde me daardoor dat ik toch wel, dat misschien inderdaad een beetje nonchalant over was gekomen dat ik zomaar abortus had geroepen. Het was namelijk helemaal niet voor mij iets normaals of iets waar ik zo lichtzinnig over nadacht. Maar het was wel een eerlijk antwoord dat voortkwam uit het idee dat ik me niet schuldig over die abortus hoefde te voelen. Of dat ik had ook geen schaamte over die abortus. Mijn omgeving was er van op de hoogte, mijn familie ook. En ik voelde van alles bij die abortus. Het was zelfs heel erg bepalend voor mijn leven. En die keuze werd zeker niet lichtzinnig genomen. Maar ik ging er helemaal van uit dat die zelfbeschikking van de vrouw, dat het niet alleen maar juridische vanzelfsprekendheid was. Ik vond ook dat het een morele vanzelfsprekendheid was.
Ja.
Dus luisteren naar jouw verhaal, zeg je, het was voor mij absoluut geen lichtzinnige of makkelijke beslissing. Ik vond alleen wel dat ik het recht had om dat vervolgens te kunnen doen zonder me daarvoor te hoeven verantwoorden. Begrijp ik het dan goed?
Ja, precies. Ik vond het vanzelfsprekend dat ik toegang had tot abortuszorg. En dat het ook vanzelfsprekend is dat vrouwen er soms voor kiezen. En dat daar verder geen ethische meetlat aan langs wordt gelegd.
Nee, want in jouw geval was het dan zo dat jij er zo van, nou, het was een hele bepalende beslissing. Er hebben heel goed over nagedacht, heel veel emoties bij, niet schuld en schaamte, maar wel heel veel andere emoties. En ik kan dat dus gewoon zeggen, want ja, ik bedoel, dat is gewoon mijn recht. Tegelijkertijd zie ik dan bij mezelf alweer een soort neiging om te denken, oh ja, zie je wel, want het was ook niet een hele makkelijke beslissing, terwijl... Ook al was het wel een hele makkelijke beslissing, dat maakt ook niet uit.
Precies.
Dus ook al was jij er heel lichtzinnig mee omgegaan en dacht, woep, zwanger, nou, hop, abortus, nooit meer over nagedacht. Dat is ook oké.
Zolang mensen seks hebben, zullen er ongewenste zwangerschappen zijn en zullen er dus abortussen zijn. De aanleiding van die zwangerschap en de reden voor een abortus, daar kan je van alles over vinden, daar kan je alles bij voelen, maar moet in principe irrelevant zijn en elke vrouw heeft een recht op een abortus. Het gaat nu vaak in het abortusdebat over taboe. Dus de christelijke politici die wijzen naar links en die zeggen het is een progressief taboe, we mogen nooit over abortus meer hebben, het is een heilige huisje. Maar ook de voorvechters van abortus en de zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en de vrije keuze van vrouwen, die zeggen, het ligt een taboe op abortus, dus we moeten er vaker over hebben. Maar dan moeten we wel echt over alle soorten abortussen hebben. En dan moeten we dus ook, want daar ligt volgens mij het echte taboe op het banale verhaal. Op de banaliteit achter waarom misschien een zwangerschap niet, misschien had het voorkomen kunnen worden, maar het is toch per ongeluk, helaas is het toch gebeurd. En ook de redenen voor een abortus, daar mag niet een hiërarchie, een categorisering in gaan ontstaan, waarin we dus op een gegeven moment zeggen, verkrachting is heel erg terecht, een abortus,
ja, want,
en de rest niet.
Want als je dat zegt, denk ik, daar heb je inderdaad echt een punt. Op het moment dat ik, en nu spreek ik met je, dan denk ik, ik vind Angela heel leuk. En dan hoor ik het een en ander over jouw beweegredenen. En dan merk ik ook eigenlijk dat mijn oordeel helemaal verdampt. En dat is natuurlijk ook wat details doen. En jij bent nu een persoon die een bepaalde keuze heeft gemaakt. En in de statistiek, nummers hebben geen gezicht. En ik merk ook dat het dan heel makkelijk is om of te chargeren. Dus je hebt of de vrouw in nood, of je hebt de vrouw die op skivakantie wil. En dat het dan dus ook heel makkelijk is om daar allerlei oordelen over te hebben. Dus als jij zegt inderdaad, in het debat moet het vaker over dit soort huistuin- en keukenvoorbeelden gaan, denk ik dat je daar echt een heel relevant punt hebt.
Ja, precies. We hebben het veel over het zelfbeschikkingsrecht gehad. En dat is niet alleen dat de vrouw altijd zelf moet beslissen over haar lichaam. Maar het alternatief is ook dat je dus een vrouw zou dwingen een volledige zwangerschap uit te zitten. Dat moet je je ook voorstellen, dat als bij sommige vrouwen vinden, jij hebt echt iets minder recht op abortus, dan zou dus die vrouw gedwongen worden haar zwangerschaps uit te zitten als een soort straf.
Ja.
Hoe je het went of keert, abortus gaat over het afbreken van het leven. Dus ethisch zal je er misschien nooit helemaal uitkomen. Maar wat wij in de wet afspreken, zet ook de norm. En de norm is dat het moreel onjuist is om een abortus te ondergaan. En het ongeboren leven telt. Het is niet zo dat als je voor een abortus kiest, dat je alleen maar denkt in termen van een klompje cellen. Maar dat ongeboren leven, dat hoeft niet met een wijzende morele vinger naar vrouwen toe te worden gewaarborgd. Dat is voor mij heel erg belangrijk.
Heb je mening? Alleen die mening hoort niet in de wet thuis.
Ja.
Ja, je kan er allerlei meningen ook over hebben nog steeds. Het is niet zo dat we ons allemaal helemaal feministisch hoeven te trainen totdat we denken, elke abortus is goed. En dat voel ik ook tot in de diepste vezels. Dat hoeft helemaal niet. Het gaat erom dat ze wel bestaan. Ja. Zolang wij vinden dat vrouwen recht op abortus hebben en zolang wij vinden dat abortus veilig en toegankelijk moet zijn, moeten wij accepteren dat er heel veel variaties zijn in de redenen.
Ja.
En dat daar ook dat er ook banale redenen tussen te kunnen zitten.
Hey, volgens mij zijn we hiermee een beetje aan het einde gekomen. In ieder geval van het vraagstuk, in hoeverre zijn we eigenlijk
baas in eigen buik?
Yes. Over buiken gesproken. Er was een periode dat we die veel te veel lieten zien. Namelijk in de mode van de early zeros. Weet jij het nog, Elise? Die hele, hele lage broeken.
Ja, dat heeft nooit heel veel voor mij gedaan. Figuurtechnisch. Ik herinner me daar vooral nog van dat je van die lage broeken die dan snijden zo in je vlees, waardoor je van die hammen kreeg.
Yes, en als je elke keer als je dan bukte op school, dat iemand je ging flossen.
Ja, oh god. Ja. Oh,
dat is ook eigenlijk een enorm hashtag MeToo. Dat gewoon, het ook gewoon oké was.
Oké was,
gewoon,
maar ja, als ik je string kan zien. Dan,
ja, of dat die hammen neukteugels werden genoemd. Dat kan ook niet meer.
Nee, inderdaad, neukteugels en je aarsgewei. Angela, heb jij nog warme of juist hele koude associaties bij de mode die jij rond die tijd hebt gedragen?
Ja, ik heb me geheel schuldig gemaakt aan de heupbroek met crop top. En navelpiercing. Ik deed hem helemaal. Het was een complete set. En het whale tail gevaar, inderdaad. Dus de string die er bovenuit stak. Dus je had weer de juiste string, de heupstring ervoor nodig. En dat moest ik dan aan mijn moeder gaan vragen. Of ik dus A, een string mocht. En B, dat moest dan ook een heupstring zijn. En dan had je dus zo'n tatoeage. Wat dan ook zo'n pijl richting die string op de onderkant van je rug. Die heb ik niet. Maar ik weet wel dat er waren heel veel klasgenoten op de middelbare school die gingen zetten, die tatoeage. Ja. Zo'n tribal.
Hey Angela, fijn dat je erbij was.
Ja.
Heel erg bedankt.
Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. En het is een eer dat ik jullie eerste inbelgast mocht zijn.
We waren al even in het onderwerp gedoken. Ik belandde afgelopen week weer eens in een konijnenhol. En dat kwam eigenlijk omdat ik op Instagram zag dat het Juicy Couture fluwelen joggingspak blijkbaar een enorme comeback aan het maken is. Had jij dat al meegekregen, Elise?
Dat had ik niet meegekregen en het boezemt me angst in.
Ja, precies! Nou, dit was dus waardoor ik dacht, het zal toch niet? En ik realiseerde me daarmee meteen ook dat ik dacht, oh jee, ik kom gewoon op die leeftijd dat ik trends niet meer snap of dat ik me nog te goed kan herinneren dat ik het zelf heb aangehad om het gewoon nu of ironisch of gewoon als een soort hommage vintage te noemen.
Nou, dat had ik al met 90s mode. Gewoon een grote villa truien en zo. Sorry, dit heb ik nog meegemaakt.
Ja,
dat kan
toch?
Ik niet aan.
Precies, ja. Dus dat was ook wel de normcore. Hè? Net als ik heb ook heel vaak grote gimpen gepast.
Mm-hmm.
En die vind ik bij iedereen leuk staan. Maar bij mij
kan ik niet aan beginnen.
Dat gaat echt niet. Cottagecore daarentegen, daar kon ik wel wat meer mee. Ben jij van de cottagecore?
Is dat een beetje Laura Ashley, bloemetjesjurken?
Ja, dat is echt net een beetje die prairiejurken, droge bloemen, raffia, grenen. Het is eigenlijk zo'n intens verlangen naar een meer aards en landelijk leven.
Had het niet een enorme revival in coronatijd? Dat iedereen op 12 vierkante meter ineens woonde en verlangde naar een cottage op het Ierse platteland?
Precies. En toen kwam de volgende core, Gorpcore dus, Good Old Raisins and Peanuts. Jonas Kooijman heeft hier ook een artikel over geschreven. En dat is dan weer zo'n nieuwe stijl die buitenkleding verheerlijkt. Ook daar kon ik me nog wel in vinden.
Ja, lekker in. Ik heb ook een puffer coat. En zie inderdaad heel vaak mensen gewoon op wandelschoenen naar de supermarkt.
Ja, en sterker nog, ik ben hier best blij mee. Want als vrouw met kwalen heb ik ook zwakke enkels. En ik weet nog, en slechte knieën. En ik weet nog dat wij samen op roadtrip gingen. En als we, het was heel warm in het zuiden van Amerika in augustus. En dat als wij stukken wilden lopen, ik dat eigenlijk alleen kon op wandelsandalen.
Ja.
Oh, dat was echt voor mij traumatisch. Dat jij liep er weer heel leuk bij en ik dan ook. En dan onder de knieën zaten er gewoon die teva's onder. Dus wat mij betreft is deze trend een paar jaar te laat.
Ja.
So far, so good. Ja. Maar toen kwam ik dus ook nog die Juicy Couture pakken tegen. En toen dacht ik echt, nu haak ik af.
Maar hierbij denk ik, hè, die huispakken, dat hebben we toch net gehad met die, hoe heet die Brabantse stylist?
Ah, Roy Donders!
Ja, ja die in mijn hoofd trouwens exact dezelfde persoon is als die andere stylist, Fred van Leer.
Die zijn
volgens mij niet significant verschillend.
Ik denk dat Fred van Leer daar anders over denkt.
Oh ja? Is hij veel meer high-end?
Ik denk dat hij zichzelf wel verfijnder vindt.
Okay, nou,
ja, bovendien was hij heel aardig. Ik ben hem ooit een keer ergens tegengekomen en ik had geen idee wie hij was, jaren geleden. En daar was hij best sympathiek over.
Wauw.
Dat pleit echt voor iemands karakter.
Jeetje, je hebt geen idee wie ik ben, maar daar ga ik echt best wel relaxed mee. Good for you, Fred van Leer. Sorry dat ik je Roy Donders noemde.
Samenvattend viel ik dus op internet van de ene in de andere fashion trend. Toen kwam ik uit bij Juicy Couture en die joggingpakken. En toen dacht ik, oh nee, wat als de early thousands terugkomen in
wat
de mode?
Wat staat ons te wachten?
Wat staat ons te wachten? En toen ging ik eens even kijken, wat droegen we toen ook eigenlijk weer?
Oh dear.
Ik ga even een checklistje met je doen.
Oké. Okay.
De lage spijkerbroeken hebben we net al genoemd, hè?
Zeker.
Die had je. Indian Rose.
Ja, ik wou dat zeggen. Indian Rose, die waren echt, die wilde je echt hebben.
Ja.
Maar die waren wel ook best wel duur.
Heel duur. En dan van die hele brede pijpen. En daaronder moest je dan van die enorme puntige schoenen.
En je herkende ze aan de kontzakken. Die zaten een beetje zo laag.
Alsof twee handen je billen omhoog duwden. Ja, dat kon je goed hebben. Daar moest natuurlijk ook altijd een statement riem bij. Ach, liefst met heel veel studs.
Ja, in allerlei kleuren.
Ja.
Felroze, felgroen.
Ja, het was een ding. Dan nog het rijtje dat ik als eerstejaars communicatiewetenschap allemaal heb afgetikt. Vooral ook, ik kwam uit de provincie en ik wilde echt heel graag erbij horen. Dus elke soort must-have item, daar ging ik achteraan. Dus ik had toen inderdaad echt, ik had UGGs.
Ja, dat weet ik nog.
Waren ook nog niet zomaar te krijgen in het begin. En dan weet je nog dat je dus allemaal van die meiden, mezelf in kluis, dat ze dan steeds verder doorzakten. Weet je nog dat je dan zo achter iemand liep in dan zo'n broek die te laag was, waarbij zelfs als je 40 kilo woog, je gewoon inderdaad nog zo'n strook vlees had. En dan die ux die dan zo helemaal door naar binnen zakte. Echt super sexy. Dan Von Dutch.
Dat was een merk gewoon, toch?
Ja, van die petten. Ja, daar heb ik nog een neppet van gehad. En wat we ook hadden is, en dit is, hier heb jij hele goede herinneringen aan, Elise.
Oh boy.
Joggingbroeken met teksten op je kont.
Ah! Ja, jij had altijd één joggingbroek. Die had je ook in L.A. gekocht. Een grijze joggingbroek met bootylicious op de kont. En altijd als ik bij jou logeerde, dan droeg ik die.
Ja, ja. En die heb je ook echt nog, nou, echt jarenlang heb je die nog gedragen.
Oh god.
Ja, enorme oorbellen.
Heb ik zeker ook gehad.
Ja, zo'n bijna zo'n hele kathedraal aan je oor. De doorzichtige BH-bandjes. Wat was daarmee?
Van die plasticen.
Die totaal niet onzichtbaar waren.
Nee.
Bolero's.
Zijn dat van die losse armen?
Losse armen of van dan zo'n heel kort hemdje. Zo, tot die een beetje loopt tot je BH. Ja. Dat je alleen zo'n bovendingetje aan hebt.
Nou, ik snap wel waar de behoefte vandaan komt. Namelijk, ik heb het koud en als ik een vest over mijn jurk aantrek, dan valt mijn taille weg.
Ja.
Maar dit is ook niet de oplossing.
En ik heb dus, ik was dus even op zoek naar iconic looks van ons. Mm. Toen vond ik dus zelfs nog een foto, Elise, waar ik dus met UX aan heel trots voor de Trump Tower sta.
Nee! Nee!
Ja. In mijn defense, het is 16 jaar geleden.
Oh yes.
Ik zal hem even delen. Misschien heb jij ook nog wel ergens een goede iconic look die we op Instagram kunnen delen.
Ik duik even mijn archieven in.
En de vraag die wij hier dus hebben voor jou, lief luisteraar, is dit gewoon nog steeds lelijk en moeten we dit nooit terug willen in ons leven of worden wij gewoon oud? Stuur een bericht, hallo@zoetzuurkast.nl, op de site, een voicemail. En als je nog een leuke aanvulling hebt van hilarisch lelijke dingen die jij hebt gedragen.
Al dan niet met beeldmateriaal.
Oh ja, alsjeblieft, stuur ons een foto. En dan tips. Elise, wat is jouw tip van de week?
Mijn tip is een podcast. Het is de podcast I'm Not a Monster van BBC. Hij werd al beschreven als de Amerikaanse Laura H. Het gaat eigenlijk over een Amerikaanse vrouw die belandt in het kalifaat in Syrië met haar man en kinderen. Het is een podcast voor zowel de fans van Laura H. als Caliphate. Caliphate was een podcast van de New York Times die aanvankelijk heel veel lof oogste en later afgelopen jaar ineens heel veel kritiek kreeg, omdat een van de hoofdpersonen, dat bleek toch niet helemaal zuiver op de graad te zijn. En dat, zeg maar, het vraagstuk, is het nou waar wat deze persoon vertelt, is eigenlijk het uitgangspunt van deze podcast. Dus het gaat niet zozeer heel diep in op haar leven zoals bij Laura H. Maar het gaat eigenlijk gewoon van over hoe belandt iemand nou in dat kalifaat? In hoeverre is ze hier schuldig aan? Klopt het eigenlijk wel wat ze zegt? Zijn tegenstrijdige verklaringen? Hoe zit dit nou precies? Het is een meerdelige podcast. Super boeiend, mooi gemaakt. Het geeft gewoon een intrigerend kijkje in hoe zo'n proces kan gaan. En goed en kwaad en keuzes die mensen maken.
Ah, yes. Ik heb ook echt behoefte aan een nieuwe podcast. Ja. Dus dank.
I'm not a monster.
Ik heb twee boekentips. En ik dacht, ik heb één zware kost en één lichte kost. Dus dat is maar net waar je behoefte aan hebt. Mijn zware kosttip is Treurzang voor een thuisland. Oftewel Homeland Elegies van Ayat Akhtar. Het is een boek als je geïnteresseerd bent in Amerika, in hoe Trump aan de macht heeft kunnen komen. In hoe het is om immigrant te zijn in een land. Hoe het kan dat een moslim toch bijvoorbeeld uiteindelijk op Trump stemt. Als je wil weten hoe het eigenlijk kan dat langzaamaan er steeds meer geld is, maar ook steeds meer ongelijkheid. En ook gewoon wilt lachen. Het gaat soms ook over hoe hij syfilis heeft opgelopen. Het is komisch, het is interessant. Het is een boek waarvan je af en toe echt een passage even opnieuw moet lezen, maar waarbij dat niet erg is, omdat je denkt, oh wacht, ik vind het volgens mij heel interessant. Ik wil deze gedachte echt begrijpen. Dus heb je behoefte om eventjes intellectueel geprikkeld te worden? Het was een van Obama's favoriete boeken van vorig jaar. Dan moet het goed zijn. Dus Ayat Akhtar, Homeland Elegies, Treurzang voor een thuisland. De andere tip die ik heb is heerlijk licht, Anxious People. Beetje vreemd vertaald als angstige mensen, van Frederik Backman. Hij is ook bekend van het boek Een man die Oeve heet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En het gaat over een bizarre samenloop van omstandigheden waarbij uiteindelijk na een mislukte bankoverval mensen die ergens een huis aan het bekijken zijn, een appartement aan het bekijken zijn, opeens de hostages worden van een gijzelaar. En het ontstaat een hele idiote situatie. Maar je leert dus gaandeweg, leer je al die mensen in dat appartement kennen. Je leert ook de twee politieagenten kennen. Je leest heel leuk ook de verslagen van de verhoren. En het is ontzettend grappig. Het is ook nog eens gewoon heel knap gedaan, omdat je echt heel lang niet snapt van hoe kan dit? De gijzelaar is verdwenen. Dus er zit ook nog een beetje een soort van whodunit en mysterie in. Worden hele leuke typetjes geportretteerd. Ja, het is gewoon echt zo'n boek wat je grinnikend en heel licht en luchtig en met heel veel plezier, soms hardop lachend, uitleest. Goed gedaan, Frederik Bakman.
Lekker. Dat brengt ons aan het einde van deze We waren toch baas in eigen buik editie, waarin we onze allereerste gast hadden.
Woehoe!
Nogmaals, heel veel dank aan Angela Wals.
Denk je nou, dat klonk leuk om bij jullie gast te zijn?
Ja, en ik heb ook wat te vertellen.
Nou, ook dat is weer een hele goede reden om van je te laten horen. Dus tot snel.
Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken vind je terug in de show notes en op zoetzuurcast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert.
Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook dol op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. hallo@zoetzuurcast.nl. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. @zoetzuurcast. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wood. Tot de volgende keer. Bye.